Goedenavond, lieve mensen, ook van mijn kant. Wij hopen onze beschouwing over de eerste Korinthebrief weer voor te zetten. We hebben het even moeten onderbreken. En we vallen ook zomaar midden in een gedeelte. We gaan lezen vanaf 1 Korinthe 10, vers 14. En ik lees iets verder door dan aangegeven staat, tot en met hoofdstuk 11, vers 9. Ik lees uit de Telos-vertaling. In het programmablad kunt u meelezen in de NBG-vertaling. En u kunt ook meelezen in uw eigen vertaling. We lezen vanaf 1 Korinthe 10, vers 14. Daarom, mijn geliefden, ontvlucht de afgodendienst. Ik spreek als tot verstandigen, beoordeelt u wat ik zeg. De drinkbeker der zegening die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Want wij de velen zijn één brood, één lichaam, want wij allen nemen deel aan het ene brood. Kijkt u naar Israël, naar het vlees, hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Nee, maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u gemeenschap hebt met de demonen. U kunt niet de drinkbeker van de Heer drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelnemen aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heer tot jaloersheid verwekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Laat niemand het zijne zoeken, maar dat van de ander. Eet alles wat op de vleesmarkt wordt verkocht, zonder te onderzoeken om het geweten. Want de aarde en haar volheid is van de Heer. Als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt erheen gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder te onderzoeken om het geweten. Maar als iemand tot u zegt, dit is godenoffer, eet het dan niet, ter wille van hem die u dat te kennen geeft en van het geweten. Ik bedoel echter niet uw eigen geweten, maar dat van de ander. Want waarom wordt mijn vrijheid door het geweten van een ander geoordeeld? Als ik met dankzegging deelneem, waarom word ik gelasterd om datgene waarvoor ik dankzeg? Het zij dan dat u eet, het zij dat u drinkt. Het zij dat u iets anders doet, doet het alles tot heerlijkheid van God. Wees geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God. Evenals ook ik in alles allen behaag, niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van de velen, opdat zij behouden worden. Wees mijn navolgers, zoals ook ik van Christus. En ik prijs u dat u in alles aan mij denkt en de inzettingen vasthoudt, zoals ik ze u heb overgeleverd. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. Iedere man die bidt of profeteert met iets op zijn hoofd, onteert zijn hoofd. En iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar hoofd, want het is een en hetzelfde alsof zij geschoren was. Want als een vrouw niet gedekt is, laat ze zich dan ook maar het haar laten afknippen. Maar als het voor een vrouw een schande is zich het haar te laten afknippen of zich te laten scheren, laat zij zich dan dekken. Want de man behoort zijn hoofd niet te dekken, daar hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want de man is ook niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij zullen, zoals gezegd, weer moeten proberen de draad op te pakken. En het gedeelte waar we middenin gebleven zijn, dat begon eigenlijk al met hoofdstuk 8. Daar ging het over de vraag of je als gelovige nog vlees kon eten in een afgodstempel. En Paulus is daar heel duidelijk over. Dat vlees op zichzelf, daar krijg je niks van. Maar zitten in zo'n afgodstempel, dat zou je alleen al niet moeten doen omdat je broeder je daar zou kunnen zien zitten En terwijl jij er misschien wel tegen kan, kan hij er misschien niet tegen. En hij zou door jouw toedoen weer teruggezogen worden in de afgoderij. En die afgoderij is een verschrikkelijk kwaad. Ik hoorde vorige week nog een mooie lezing over hoe de geschiedenis van de wereld ook tegenwoordig eigenlijk die twee grote kampen kent, die constant tegenover elkaar staan. Het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. Het rijk van de demonen, het rijk van Satan, tegenover het rijk van God, van Christus. Wij zijn allemaal als het ware een speelbal, niet helemaal, want we zijn daarin niet willoos. Maar we bevinden ons wel op het grensvlak van die twee werelden. Zelfs als we zijn overgebracht in het koninkrijk van God, dan trekken de vijandige machten toch steeds aan ons om ons weer naar het rijk van de duisternis over te brengen. En daarom is Paulus er heel duidelijk over: houd je ver van die afgoderij vandaan. Er is een grensgebied, wel vlees eten, komen we straks op terug, dat aan de afgodige offers is, want met dat vlees is niks mis. Maar hoed je ervoor teruggezogen te worden naar de afgoderij zelf en de afgoden weer te gaan dienen, en hoed je er ook voor dat door jouw schuld anderen dat zouden gaan doen. En dan hebben we gezien in hoofdstuk 10, in de eerste 13 versen, hoe Paulus het voorbeeld van Israël aangeeft. Heel Israël was verlost uit Egypte. Door de Rode Zee waren ze heen geleid, gedoopt door tot Mozes in de wolken in de zee. Hij vergelijkt dat met de gemeente van gedoopte christenen, die ook het avondmaal ontvangen hebben, geestelijke spijs, geestelijke drank, hebben we het vorige keer over gehad. Een volk van God dat in de woestijn geleid werd om naar het beloofde land gebracht te worden. Maar staat er, in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad en hij heeft ze neergeveld in de woestijn. En dat niet hebben van het welgevallen, dat was niet omdat God nou eenmaal sommige uitverkorenen had en anderen niet, maar dat was omdat het gros van die Israëlieten zich misdroeg. En dan worden hier vier zonden genoemd. En de eerste daarvan, de belangrijkste, is die afgoderij. Er staat ook nog over hoererij, maar dat staat ook in verbinding met die afgoderij. Er wordt ook nog over murmureren, morren gesproken. Dat gaat eigenlijk om een rebellie tegen God. Paulus wil zeggen, ook al ben je gedoopt, ook al neem je deel aan het avondmaal, je bent er van jezelf niks te goed voor om weer te vervallen in afgoderij, teruggezogen te worden in het rijk van de duisternis. Natuurlijk, dat was het mooie van vers 13, waar we de vorige keer gebleven zijn, is God erbij. God beschermt ons. Maar dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid. En daar gaat het hier over. Wij zouden wat onze verantwoordelijkheid betreft zomaar kunnen terugglijden in die wereld van de duisternis, van de demonen. En dat maakt Paulus nu duidelijk vanaf vers 14 door te spreken over de tafel des Heren. Wij gebruiken zulke schriftgedeelten, en dat geldt ook voor hoofdstuk 11, om allerlei belangrijk onderwijs daaruit op te diepen over wat de tafel des Heren is en wat het avondmaal is. Maar het is goed om te bedenken wat de directe aanleiding was waarom Paulus dit heeft geschreven. Het gaat Paulus er niet om een uiteenzetting over de tafel des Heren als zodanig te geven, hoewel hij en passant toch ons een heleboel belangrijke dingen vertelt daarover. Het gaat hem erom duidelijk te maken: je kunt het niet doen. Je kunt het gewoon niet maken. Om aan de ene kant als christen deel te nemen aan de tafel des Heren en tegelijkertijd deel te nemen aan de tafel van de demonen. En die tafel van de demonen, dat zullen we direct verder zien, dat is het altaar in de afgodstempel. Je kunt niet een gemengd leven leiden, zoals zoveel christenen dat ook vandaag proberen. Je kunt niet zondags aan het avondmaal aanzitten en door de week je bevinden op het terrein van de demonen. Dan moeten we natuurlijk niet alles wat ons aanstaat, niet aanstaat, het rijk van de demonen noemen. Maar hier gaat het heel concreet over demonen. Want afgoden, dat zijn maar niet beelden van hout en steen en goud en zilver. We lezen meermalen in de schrift dat achter die beelden machten van de duisternis schuil gaan. Mozes zegt dat al in Deuteronomium 32. We lezen het in Openbaring 9. En we lezen het ook hier. Als je de afgoden dient, vers 20, dan dien je in feite de demonen. Want het gaat niet om die dode beelden, het gaat om de geestelijke machten achter die beelden. Afgoderij brengt je op het terrein van de demonen. Nou, wij kunnen vandaag nog wel een heleboel andere dingen verzinnen die wij dan samenvatten onder de term occultisme, die ons ook op het terrein van de demonen zouden kunnen brengen. En dat kun je niet maken, zegt Paulus, je zult moeten kiezen. Je kunt niet een deel uitmaken van het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Daarom zegt hij, ontvlucht, mijn geliefden, de afgodendienst. En jullie kunnen dat best snappen, jullie zijn verstandig genoeg, jullie hebben geestelijk inzicht genoeg, dat ik jullie dat kan uitleggen. Luister wat ik zeg en probeer mijn argument te volgen, zegt Paulus. Wat gebeurt er als je avondmaal viert? Daar is een drinkbeker en daar is brood. Dat drinken uit diezelfde drinkbeker, die hier genoemd wordt een drinkbeker der zegening of een drinkbeker der lofzegging. Dat wil zeggen, het is een beker waarmee wij ook God prijzen. Het avondmaal is ook lofprijzing, is een symbolische daad van aanbidding. Wel nu, wij drinken alle uit diezelfde beker. Je kunt niet op je eentje avondmaal vieren. Daar heb je er minstens twee voor nodig. Dat betekent, het avondmaal, daar drinken we uit één en dezelfde beker, omdat we één gemeenschap van mensen vormen. Die allemaal iets met elkaar gemeen hebben. Niet dat ze lid zijn van dezelfde kerk, maar ze hebben allemaal deel aan het bloed van Christus. En dat gaat dwars door alle kerkmuren heen, gelukkig. Het is de gemeenschap, er staat niet met het bloed van Christus. Het is de gemeenschap van het bloed van Christus. Dat is namelijk de gemeenschap die wij met elkaar hebben, op grond van dat wat wij met elkaar gemeenschappelijk hebben. En dat is gereinigd te zijn door hetzelfde bloed van de Heer Jezus. En het brood dat wij breken, heeft datzelfde kenmerk. Het wijst op een gemeenschap van christenen. Het is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Zoals die drinkbeker symbolisch verwijst naar het bloed van Christus, zoals de Heer Jezus dat zelf al heeft uitgelegd bij de instelling van het avondmaal, zo verwijst het brood naar het lichaam van Christus. Dat is nieuw, want als we alleen de evangelie kennen, of alleen 1 Korinthe 11, dan zouden we denken bij het brood, en de meeste christenen denken ook alleen maar daaraan, dan zouden we bij het brood denken aan het fysieke lichaam van Christus, dat hij op het kruis in de dood heeft gegeven. Dat is ook juist, maar het is niet de enige betekenis. De Heer Jezus heeft ook een lichaam in een andere zin, en dat is zijn gemeente. De gemeente als het geheel van alle gelovigen op aarde vormt het lichaam van Christus. Het brood op de avondmaalstafel heeft dus een dubbele betekenis. Het verwijst naar het fysieke lichaam van Christus dat hij heeft overgegeven in de dood. Maar het verwijst ook naar wat men wel eens, een beetje ongelukkig, noemt het mystieke lichaam van Christus. Dat is de gemeente. Als ik het brood eet, denk ik eraan dat de Heer Jezus voor mij zijn leven gegeven heeft. Maar ik denk er ook aan dat ik zelf een stukje ben van het lichaam van Christus, zoals ik een stukje van dat brood eet. Kijk maar wat Paulus zegt. Wij, de velen, zijn één brood, één lichaam. Dus dat ene brood duidt het ene lichaam van Christus aan. En het stukje dat ik daarvan eet geeft aan dat ik als lid van dat lichaam ook een stukje ervan ben. Dus het is ook niet alleen maar een gedachtenismaaltijd, dat komt in hoofdstuk 11 aan de orde. Maar het is ook een maaltijd waarmee wij onze onderlinge verbondenheid, onze gemeenschap uitdrukken. En dat niet alleen maar van uw plaatselijke gemeente, want dat is niet het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus omvat alle gelovigen in Krimpen aan de IJssel. Als u hier brood breekt, avondmaal viert, doet u dat in verbondenheid met alle ware gelovigen op deze plaats. Het is niet de gemeenschap van een bepaald kerkgenootschap. Het is de gemeenschap van het lichaam van Christus en dat is veel wijder. Dus ook dat speelt daarin een rol. Dus de onderlinge verbondenheid. Maar dat betekent ook dat het een gemeenschap moet zijn van mensen die bij Christus horen. En omdat ze bij Christus horen, past daarbij niet een vermenging met het rijk van de demonen. Paulus gebruikt daarvoor een beeld dat hij ontleent aan Israël. Hij zegt, kijk nou eens hoe dat is bij Israël. Daar had je een letterlijk altaar. Daar moet ik even bij vertellen dat tafel des Heren geen nieuwtestamentische uitdrukking alleen maar is, maar die komt ook in het Oude Testament voor. U vindt hem tweemaal in Ezechiël en tweemaal in Malachi. Ezechiël 41, 44 en dan in Malachi 1. Eén keer, de eerste keer in Ezechiël gaat het over het reukofferaltaar, maar die andere drie keren gaat het over het brandofferaltaar. En op dat brandofferaltaar werd dagelijks het brandoffer geofferd. En die twee profeten, Ezechiël en Maleachi, noemen dat de tafel des Heren. Dus tafel is een aanduiding voor het altaar. Het is zijn altaar, Gods altaar. Het is voor hem bedoeld. En wat daar gebeurt is voor hem bedoeld. Avondmaalsviering is dus ook een daad van lofprijzing. De speerpunt is naar hem. Het is niet in eerste plaats tot opbouwing van uw geloof. Als dat gebeurt is dat mooi meegenomen. Maar dat wordt nergens als zodanig verbonden met het avondmaal. Dat hebben wij erbij bedacht. De speerpunt is helemaal niet naar ons toe, maar naar God toe. Het is de beker der dankzegging. Het gaat om een daad van aanbidding, van lofprijzing. En Paulus onderstreept daarmee dat daarbij niet een gedeeld hart past. Namelijk een hart dat ook uitgaat naar de dienst van de demonen, de afgoden. Kijk naar Israël. Ze hadden als ze aten deel aan dat altaar. Nou mochten ze geen brandoffers eten, want die waren helemaal voor God. Maar je had ook vredeoffers. Dankoffers, zegt de Statenvertaling. Dat waren offers waarvan een deel op het altaar kwam. Een deel was voor de priesters. En de rest werd als vleesmaaltijd gegeten door de offeraar met alle die hij daarbij uitnodigde. Dat was eten van het altaar. Je at van dat waarvan een deel op het altaar kwam. Wat dus je at van een offerdier dat aan God geofferd was. Je had dus gemeenschap met het altaar. Nou, dat is eigenlijk met de tafel des Heren zoals wij die nu kennen ook zo. Er is een gemeenschap, een heilige gemeenschap. Zo heilig als de Heere heilig is. Zo kennen wij dat. Zo heeft Israël dat beleefd. En dat staat allemaal radicaal tegenover een derde altaar dat hier genoemd wordt. Het christelijk altaar, dat is natuurlijk geen letterlijk altaar, figuurlijk. Het Joodse altaar, dat is wel een letterlijk altaar. En het heidense altaar, dat is ook een letterlijk altaar. Een altaar dat in een afgodstempel staat. En de conclusie van de apostel is hier: ik wil niet dat u gemeenschap hebt met de demonen. Het eind van vers 20. U kunt niet, dat betekent zoveel van u mag niet, maar ik zeg ook graag, je kunt het gewoon niet maken. Het past niet bij jouw karakter als christen, die aan Christus, aan God is toegewijd. Je kunt het niet maken om tegelijkertijd, ja, bij verschillende gelegenheden, maar toch als die ene mens, de ene keer deel te nemen aan de drinkbeker van de Heer, aan de andere kant de drinkbeker van de demon. Of de tafel van de Heer, de tafel van de demon. Of willen wij de Heer tot jaloersheid verwekken? Dat is een merkwaardige uitdrukking, hè? God deelt zijn eer met geen ander. Er is een zondige jaloersheid, dan is het een werk van het vlees. Maar er is ook een heilige jaloersheid. God is een naijverig God. Naijver, dat is hetzelfde als jaloersheid. Dat betekent, God waakt over zijn eigen eer. Hij waakt dus over zijn volk. Hij wil niet dat dat volk tweehartig is. Hij wil niet dat ze hem dienen en tegelijkertijd de demonen. Er is, als ik het zo mag zeggen, ik bedoel dat heel eerbiedig, een gigantische concurrentiestrijd tussen dat rijk van het licht en het rijk van de duisternis. God kan het niet hebben als wij die tot het rijk van het licht behoren, tegelijkertijd een deel van ons hart nog aan de duisternis geven. En dat mag u heel breed op uw hele leven toepassen. Want al hebben wij dan niet het gevaar dat wij aanzitten aan een afgodstafel in een tempel van de heidenen. We hebben allerlei andere mogelijkheden om de Heere te dienen met een gedeeld hart. Een deel van het hart toegewijd aan het koninkrijk van het licht. En een deel van dat hart toegewijd aan de duisternis, aan het rijk van de demonen. Paulus zegt, zijn wij soms sterker dan hij? Dat kun je opvatten als, zouden wij dan soms wel kunnen verdragen wat God niet kan verdragen? God kan dat soort tweeslachtigheid niet verdragen. Zou u het dan wel kunnen? Dat is één manier. Je kunt ook zo lezen. Als je sterker bent dan God, wil je God soms uitdagen? Wil je God soms weerstaan? Wil je het soms tegen hem opnemen? Paulus is daar heel fel op als het gaat om de afgoderij. En ik heb het u misschien al eerder gezegd. Denk erom dat afgoden ook een heel figuurlijke betekenis kan hebben en dan net zo gevaarlijk is. Wij hebben niet met letterlijke afgoden zoveel te maken. Maar de eerste Johannesbrief eindigt met dat woord. Nadat Johannes gesproken heeft over de heerlijkheid van Christus, dan eindigt hij met de woorden: kinderkens, wacht u voor de afgoden. Dat zijn de geestelijke, de figuurlijke afgoden. Dat is eenvoudig alles wat de plaats van Christus in ons hart inneemt. Dan heb je weer die concurrentie. De afgoden is alles wat ons van God afvoert. Van Christus afvoert. De afgoden dienen is een gedeeld hart hebben. Dat is de ene kant. Paulus is heel streng. En dat moeten wij ook zijn. Alleen het is zo moeilijk om in alle dingen de goede balans te bewaren. Want naar een andere kant toe is Paulus juist helemaal niet streng. En dat vind je in de volgende vers. Alles is geoorloofd. Nou, daar kun je een leuke discussie over voeren met een heleboel christenen hoor. Alles is geoorloofd, zegt Paulus. Vooral de mensen die wat meer wettisch ingesteld zijn of dat zo in huis of kerk hebben meegekregen. Die hebben het wel moeilijk met Paulus. Ze zijn dolblij dat er Paul achter staat, maar. Maar dat maar is niet, alles is geoorloofd, maar niet datgene wat bij ons op het lijstje van verboden dingen staat. Dat staat er niet. Het wetticisme is ons allemaal aangeboren. Het zit allemaal in ons hart. Het fariseïsme. Nee, Paulus heeft maar één wet hier, één gebod. En dat is het gebod van de liefde. Kijk maar naar vers 24. Laat niemand het zijne zoeken, maar dat van de ander. Niemand zoeken de belangen van zichzelf, maar de belangen van een ander. Zo lezen we vers 23. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Niet voor mezelf, voor de ander. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Het gaat niet om mezelf, maar om de ander. Hier zullen we zien in deze verse dat bij alles wat we doen en alles wat we zeggen en alles wat we zijn, we twee grote vragen onszelf voortdurend moeten stellen. En als we die stellen, hebt u geen enkel lijstje van geboden en verboden meer nodig. Dat is de wet van de liefde. De Heer Jezus zegt, onderhoud mijn geboden, maar er is maar één gebod dat hij ook inderdaad genoemd heeft. En dat is de liefde. En die twee dingen zijn in de eerste plaats dat we in alles wat we zeggen en alles wat we doen de eer van God zoeken. En in de tweede plaats het belang van de ander. De eer van God zoeken, daar komen we direct op terug. En het belang van de ander. Dus alles mag. Maar niet alles is nuttig en opbouwend voor een ander. Ik leef niet op een eilandje. Ik heb met andere mensen te maken. Ik kan zeggen, voor mezelf is het geen enkel probleem en ik heb verder met niemand wat te maken. Dat laatste is een grote vergissing. Dat eerste mag zo zijn. Dat laatste is een grote vergissing. Als christen heb je met ontzettend veel mensen te maken. Niet alleen maar met je eigen gemeenteleden, maar je hebt te maken met je buren, met je collega's, met iedereen. Je bent er zelfs voor die anderen. En zo is het nu ook als het gaat om afgodenvlees eten. We hebben in hoofdstuk 8, dan mag ik nog even herhalen, gezien dat Paulus zegt, vlees dat aan de afgoden geofferd is op zichzelf, daar is niks mis mee. Je moet die afgoden niet dienen, daar hebben we nou juist er net weer heel strenge woorden over gehoord. Je moet die afgoden niet dienen. Maar dat vlees dat afkomstig is van dieren die op dat altaar geslacht zijn, daar is niks mis mee. Als dat vlees op de markt verkocht wordt, kun je dat rustig eten. Je hoeft dus niet naar de markt te gaan en denken, jongen, waar zou dat vlees vandaan komen? Komt dat uit een gewone slagerij? Of komt dat misschien wel uit de afgodentempels? Ik heb me wel eens laten vertellen, ik weet niet of het zo is, dat misschien wel al dat vlees uiteindelijk van afgodentempels vandaan kwam. Er werden zoveel dieren geslacht. En dat vlees werd dan verkocht op de markt. Nou, Paulus zegt, daar hoef je niet over in te zitten. Heel veel mensen zitten daar vandaag wel over in. Die zijn bang dat ze door dit occult belast worden of door dat occult belast worden. Er is heel veel angst aan jagerij op dat punt ook. Bangmakerij. Paulus zegt, hoef je helemaal niks van aan te trekken. Je kunt dat allemaal eten, dat vlees. Vlees is vlees. Maar, in hoofdstuk 8 hebben we een uitzondering gelezen. En hier horen we weer van een uitzondering. In hoofdstuk 8 ging het over de broeder. Ik heb het straks nog al even verteld, ik noem het nog weer even. Als een broeder jouw afgodenvlees ziet eten, ja, bij een aangrenzende winkel, vlakbij zo'n afgodstempel, waar jij je best kan ophouden, jij geeft daar niet om, maar die broeder die denkt, jongen, wat doet hij daar bij die afgodstempel? Oh, als hij dat doet, kan ik dat ook wel doen. Daar hebben we straks over gehad. Nou zie je een andere reden, dat is een ongelovige. Stel je voor, je wordt bij een ongelovige uitgenodigd. Dan ga je niet zitten kijken, wat staat er allemaal op tafel, waar zal dat allemaal vandaan komen? Door jouw wettische houding, dan zou je die man of vrouw bij voorbaat al kunnen afstoten. Nee, je eet vrijelijk wat je wordt voorgezet en je gaat niet navraag doen wat dat allemaal is. Maar als die persoon zelf nadrukkelijk zegt, dit is vlees dat komt uit de afgodendienst. Ja, ik ben een trouw vereerder van Apollo, en dit komt uit de tempel van Apollo. En we hebben daar vandaag dienst gehad. En kijk eens wat een mooie vlees ik daar vandaan meegenomen heb. Dan wordt het wat anders. Dan zegt Paulus, dan is het blijkbaar voor die persoon belangrijk. Voor die persoon is het blijkbaar belangrijk dat dit afgodenvlees is. Nou, dan zou er best goed kunnen eten wat jou betreft. Maar je kunt er niet van eten wat hem betreft. Want als jij ervan gaat eten, dan geef jij de indruk dat jij dat ook prachtig vindt. Of dat je in ieder geval die afgoden helemaal niks bijzonders vindt. Nee, dat is nou eens een mooie aanleiding. Dat staat er nou niet bij, maar dat zeg ik er dan bij. Om daar eens een mooi gesprek met die man over te gaan beginnen. En hem uit te leggen. Luister, ik dien een andere God. Ik dien de enige God. De God der goden. En dan leg je hem ook uit dat er een rijk van de duisternis en een rijk van het licht is. En dat jij behoort tot het rijk van het licht. En dat je daar ook niet mee wil schipperen. En dat je dus dat vlees laat staan. Niet om jouw gast hier te beledigen, maar omdat dat vlees afkomstig is van de afgoderij. En je maakt het duidelijk waarom jij met die afgoden niks te maken wil hebben. Zie nou hoe dat werkt. Er is dus geen lijstje met geboden waarop staat, je zult dit niet eten, je zult dat niet eten. Je mag alles eten. Alleen bedenk altijd bij wat je doet, of het nou eten of drinken is of wat dan ook. Wat richt ik hiermee aan? En dat is voor veel mensen moeilijk. We leven in een individualistische tijd. Waarin iedereen doet waar hij zelf zin in heeft. En iedereen zegt, ja, ze moeten maar met mijn rekening houden. Zo ben ik nou eenmaal en zo zie ik dat nou eenmaal. Heel veel gemeenten zijn optelsommen van individualisten. En dat is zo onbijbels. We hebben altijd rekening te houden met de uitwerking van onze daden op anderen. En zo is het hier ook. Wat betekent het voor mijn broeder of zuster dat ik dit of dat doe? En ook wat betekent het voor de ongelovigen bij wie ik uitgenodigd ben, als ik dit of dat zou doen. Eet bij die ongelovigen geen afgodenvlees als dat afgodenvlees voor hem belangrijk is, vanwege zijn afgodendienst. Doe het dan om hem, niet om jouw geweten. Niet omdat jij anders een slecht geweten zou hebben, maar om het geweten van die ander. Maak duidelijk dat jij in jouw leven een scherpe grens wilt trekken tussen het licht in de duisternis en maak hem duidelijk dat je zo graag zou willen dat hij ook die scherpe grens in zijn leven zou leren trekken. Zie daarin een aanleiding om het evangelie te brengen. Paulus zegt, ik neem er met dankzegging deel aan. Ik eet het dus niet met een slecht geweten. Ik ben vrij. Dat is heel belangrijk in dit gedeelte. Hij zegt het zomaar even in vers 30. Waarom wordt mijn vrijheid door het geweten van een ander geoordeeld? Ik ben vrij. Ik kan eten wat ik wil. Alles is mij geoorloofd. Laat dat goed staan. Alleen ik hou rekening met een ander. Ik hou rekening met God. Ik vraag me af, dien ik God hiermee? En ik hou rekening met een ander. Dien ik die ander daarmee? Of zou ik hem dan juist niet mee dienen als ik zou eten? Zie hoe mooi dat is. Dat is dan christendom. En wij bederven dat altijd weer door dat christendom te vervangen door wetticisme. Door onze regeltjes en geboden. Dat is veel makkelijker. Hoef je niet over na te denken. Dit mag wel, dat mag niet. Klaar. Er is geen enkele oefening van het geweten meer bij nodig. Hou je aan het lijstje. En elke kring, een kerk, een groep heeft weer zijn eigen lijstje. Hou je aan het lijstje en je zit oké. Nee, dit is de moeilijke weg. Dit is de weg van de Heilige Geest. Dit is de weg van de vrijheid in Christus. Alles mag. Alleen niet alles is tot eer van God. En niet alles is ten dienste van de naast. Dat is het gebod van de liefde. De liefde naar de Heer toe. En de liefde naar de broeder of zuster. Of überhaupt naar de medemens toe. De enige wet is de wet van de liefde. Nou ja, in het Nieuw Testament wordt dat gelukkig nog wel een beetje uitgewerkt. Wat dat dan allemaal inhoudt. Anders zouden wij ons er misschien ook weer makkelijk van afmaken. Hier hebt u nou een paar van die concrete voorbeelden. Wat die wet van de liefde inhoudt. Heel concreet. Liefde betekent rekening houden met een ander. Dat betekent dat dingen waar jij volkomen vrij in zou voelen, nalaten om een ander. Dan moet ik daar even bij zeggen, dat je tegenwoordig, ik heb misschien de vorige keer ook wel verteld bij hoofdstuk 8, maar dat is zo lang geleden dat u het niet meer weet en ik in ieder geval niet meer. Maar, nou heb je ook van die slimmerikken die zeggen, je mag dat niet doen, want er staat in de Bijbel dat jij mij niet mag ergeren. Als ik het u al gezegd heb, dan is het niet erg dat ik het nog een keer zeg. Want dat is wel zo, de Bijbel op zijn kop zetten. Ergeren betekent hier voor iemand een struikelblok vormen. Dat betekent als ik dit of dat doe, gaat die ander door mijn schuld verloren. Die raakt daardoor op het slechte pad. Dus als iemand tegen mij zegt, jij mag dat niet doen, want je mag mij niet ergeren, dan zeg ik zo, ben jij zo'n zwakke broeder of zuster, dat als ik het wel zou doen, jij daardoor op het verkeerde pad zou raken en verloren zou gaan? Nou, dat bedoelen ze helemaal niet. Ze bedoelen juist dat zij zichzelf zo bijzonder geestelijk vinden. En u moet zich aanpassen aan hen. Dus dat is precies de Bijbel op zijn kop zet. Dat is een soort, ik gebruik een hard woord, dat is een wettische terreur. Dat is niet alleen maar dat mensen het nauw nemen voor zichzelf, maar ook nog anderen opleggen dat die net zo moeten doen, anders zouden ze hen ergeren. Nee, dat is niet wat Paulus bedoelt. De wet van de liefde vraagt zich af, kan ik een ander schade berokkenen als ik dit of dat doe? Dat is ergeren. Ergeren betekent hier niet irriteren. Ergeren betekent een struikelblok vormen. Zoals het hier staat in deze vertaling in vers 32. Wees geen struikelblok voor Joden. Door dingen te doen die voor hen een aanstoot zouden betekenen of die hen in de war zouden kunnen brengen. Voor Grieken, nou goed, iedereen sprak toen Grieks, minstens als tweede taal. Maar eigenlijk betekent het gewoon heidenen, de volkeren om je heen, de ongelovigen om je heen. Geef hen geen aanstoot, dit is er een voorbeeld van gegeven. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken waarom jij niet aan de afgoderij meedoet. En geef geen aanstoot aan de gemeente van God. Wees geen struikelblok voor je zwakke medebroeders en zusters. Die door wat de vrijheden die jij je veroorlooft verloren zouden kunnen gaan. Maar dit mag niet misbruikt worden door die zwakke broeders en zusters om daardoor terreur uit te oefenen over anderen. Die zich moeten aanpassen aan hun wettische instelling. Wij zijn zo geraffineerd dat wij zulke schriftgedeelten op die manier weer naar onszelf toe verdraaien. Ik, zegt Paulus, evenals ook ik, vers 33, in alles, allen behaag. Niet behaag in de zin dat je het altijd iedereen naar de zin wil maken. Als je dat doet, kan je beter maar helemaal niks meer zeggen. En trouwens, dan maak je het ook weer niet de mensen naar de zin. Maar door dingen die wij zeggen, kunnen we niet verhinderen dat mensen het niet met ons eens zijn. Als je aan de weg timmert, dan kom je ook mensen tegen die niet met je eens zijn. Daar gaat het niet over. Als Paulus zegt, ik verzoek allen te behagen, dan is dat niet, ik probeer iedereen naar de mond te praten. Maar dan betekent dat, ik probeer mensen met de liefde van God in aanraking te brengen. En ik probeer ze niet af te stoten door de vrijheden die ik mij veroorloof en die een ander niet aan kan. Niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van de velen opdat zij behouden worden. Opdat Joden tot bekering komen, opdat heidenen tot bekering komen en opdat die zwakke broeders en zusters in de gemeente niet door mijn schuld verloren gaan, maar ook veilig het einddoel van de geloofsweg bereiken. Je kunt wel zeggen dat is Gods zaak en hebt u gelijk ook, maar het is ook de zaak van onze verantwoordelijkheid. Als iemand verloren gaat, dan kun je niet alleen maar zeggen, ja, dan is hij zeker daarvoor niet uitverkoren of zo. Nee, dan zal God mij daarop aanspreken en zeggen, het is jouw schuld. Jij hebt die broeder of zuster op het verkeerde pad gebracht. Denkt omdat wij die soevereiniteit van God nooit uitspelen tegen onze verantwoordelijkheid. En Paulus concludeert, vers 1 van hoofdstuk 11, hoort eigenlijk nog bij hoofdstuk 11, bij hoofdstuk 10. Paulus concludeert, wees mijn navolger zoals ik van Christus. Dat is wel heel bijzonder als je dat zeggen kan, hè? Wij zouden vanuit onze bescheidenheid zeggen, wees navolgers van Christus. En dat zegt Paulus ook wel eens en dat is ook heel goed. Maar deze man die zo zijn hele leven liet beheersen door de Heilige Geest, hoewel die ook best een zwakke momenten gehad zal hebben, maar toch, die in alles de belangen van de mensen zocht, opdat ze behouden werden. Die in alles de eer van God zocht. Deze man, die kan het maken om te zeggen, wees mijn navolgers. Maar hij zegt er dan onmiddellijk bij, zoals ik van Christus. Je zou bijna kunnen zeggen, in zoverre ik het ook van Christus ben. En op het moment dat ik niet meer Christus zou navolgen, moeten jullie mij ook beslist niet navolgen. Nu, nee, Paulus had het gehad over het avondmaal. En eigenlijk komt hij daar direct weer op terug. Want er komen nu een heleboel onderwerpen die je zou kunnen aanduiden als de orde in de gemeente. Dat begint hier in hoofdstuk 11, vers 2. En het gaat door tot en met hoofdstuk 14. En deze hoofdstukken zijn zo belangrijk en ook zozeer besproken. En er zijn zoveel verschillende meningen over, dat het wel heel goed is dat we daar ook rustig de tijd voor nemen. En dat zullen we ook in verschillende avonden doen. Vandaar dat het dan ook weer zo uitkomt met de verdeling, kan het ook niet helpen dat we dan midden in zo'n gedeelte weer eindigen. Om de draad op te kunnen pakken en dan op een bepaald moment aan het einde van hoofdstuk 13 te kunnen komen. Dus een beetje indelen is niet zo makkelijk. Maar goed, het gaat hier over allerlei zaken van orde. Een geliefdkoos woord in sommige monden. God is een God van orde. Nou, punt 1 staat dat nergens in de Bijbel. Er staat in 1 Korinthe 14, God is geen God van wanorde, maar van vrede. En dat is toch niet helemaal hetzelfde. Maar in de tweede plaats, mensen die dat zeggen, God is een God van orde, die bedoelen dan meestal onze orde. Ze komen in een andere gemeente en daar gaat het niet allemaal zoals zij dat gewend zijn. Er gebeuren soms wel eens dingen die ze een beetje wild vinden en dan zeggen ze al heel gauw, God is een God van orde. Dan bedoelen ze de orde zoals bij ons in de gemeente toe gaat. Nee, we zullen zien in deze hoofdstukken dat het in de Korinthe blijkbaar niet altijd zo toeging als bij mij of bij u in de gemeente. En daar kunnen we van leren. Wij hebben het gemeente zijn niet uitgevonden. Laten we altijd maar weer teruggaan naar de schrift om te horen hoe het daartoe gaat. Nou, dan komen we eerst de plaats tot, ja, tot wat iemand genoemd heeft, het moeilijkste gedeelte van het Nieuwe Testament. Daar zou u nog een beetje verbaasd over zijn misschien. Maar dat komt doordat we eigenlijk niet goed weten wat er in Korinthe nou mis was. Wat deden die Korinthische vrouwen nou eigenlijk verkeerd? Ja, ze baden en profeteerden met onbedekt hoofd. Maar wat hadden ze dan wel moeten doen? Hoe ging het er dan normaal aan toe? Hoe was dat überhaupt met hoofdbedekking in die dagen? Ik heb een aantal foto's van mijn overgrootmoeders en die hebben op die foto's allemaal een mutsje op. Ik heb ooit nog eens een oud-tante bezocht. Haar man was ouderling in de gereformeerde gemeente in Nederland. En die vrouw van hem, mijn tante, die had altijd ook een mutsje op. Dag in, dag uit. En nu denkt u misschien, bij ons in de kerk doen wij het nog zoals hier staat. Nou, ik zal u vertellen, er zijn drie redenen waardoor ik kan zeggen dat niemand het van u het zo doet als het hier staat. Dus laten we dat bij voorbaat maar even meteen de kop indrukken. In de eerste plaats gaat het hier niet over een hoedje en een sjaal. Spijt me voor u. Het gaat hier niet. Het gaat hier over een sluier. Je moet goed begrijpen. Ik ga meteen even vooruit grijpen. Wat hier staat, een man die iets op zijn hoofd heeft. Dat is letterlijk in vers 4. Iets wat van het hoofd naar beneden neerhangt. Dat moet u maar even aan mij aannemen als u geen Grieks kunt lezen. Maar ook in de vertaling zelfs hebben wij al in ons achterhoofd zitten hoe het in onze gemeente zo'n beetje toegaat of niet meer toegaat. Maar waar het hier om gaat is om een sluier. En die heeft bij niemand van u in de gemeente heeft een sluier op. In de tweede plaats, het gaat hier blijkbaar, dat is het minst duidelijke, maar dat is toch de meest voor de hand liggende verklaring erom, precies zoals bij mijn overgrootmoeders, dat deze vrouwen die sluier, die palla, zoals dat bij die Grieken heette, ook altijd droegen. En blijkbaar de neiging hadden om, als ze in de gemeente waren, die dingen af te rukken. De priesters, de priesteressen in die afgodentempels, dat is misschien ook de aanleiding waarom Paulus dat meteen na dat vorige gedeelte hier over deze dingen begint. Die rukten daar soms af en namen dan eigenlijk de plaats in van een man en speelde de baas in zo'n afgodendienst. Nou, dat is ook zoals niemand van u het doet. Want wij beleven nu de situatie dat vrouwen in het gewone leven nooit meer het hoofd bedekt hebben. En als ze naar de kerk gaan, het juist wel doen. Nou, ik denk dat Paulus daar hartelijk om zou hebben moeten glimlachen. Ik zal u niet beledigen. Maar het ging hen er nou juist om dat als je altijd iets op je hoofd draagt, moet je dat niet afdoen in de gemeente. Maar wij zetten die hoofdbedekking, wij vrouwen, altijd af. Behalve in de gemeente. In zekere zin is dat precies het omgekeerde van wat Paulus bedoelt. Het derde waarom u het in geen enkele kerk die hier vertegenwoordigd is, durf rustig te zeggen, en als het anders is dan hoor ik het straks wel, waarom niemand het doet zoals het hier bedoeld is. En dat is dat in de meeste kerken vrouwen helemaal niet mogen bidden of profeteren. Profeteren, de meeste vrouwen zouden niet eens weten wat ze daaronder zouden moeten verstaan. Men heeft wel eens een keer de kunstgreep uitgehaald alsof dit buiten de samenkomsten zou zijn. Maar dat ging in hoofdstuk 10 over de samenkomsten. Het gaat in de tweede helft van hoofdstuk 11 over de samenkomsten. Het gaat in hoofdstuk 14 over de samenkomsten. Dat is wel een erg doorzichtige kunstgreep. Paulus veronderstelt als de normaalste zaak van de wereld dat vrouwen in de gemeente bidden en profeteren, maar ze moeten daarbij niet een man willen spelen. Ze moeten gewoon zichzelf blijven. En dan zegt u, hoe is het dan met hoofdstuk 14? De vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Nou, als we daaraan toe zijn, dan gaan we dat bekijken. Je moet nou niet alles in één keer willen. Dan blijft u ook komen, want dat is natuurlijk heel spannend. Maar je moet niet hoofdstuk 14 gaan lezen om hoofdstuk 11 te verduidelijken. Dan zou Paulus wel erg ingewikkeld doen. Paulus heeft het hier over een vrouw die bidt of profeteert in de gemeente en een man die bidt of profeteert in de gemeente. En een vrouw moet daarbij een vrouw blijven en een man moet een man blijven. En een vrouw blijft niet een vrouw door iets dan op haar hoofd te zetten, terwijl ze dat normaal nooit doet. Maar door zich net zo te gedragen en net zo te kleden als ze dat normaal ook doet. Ten diepste gaat het dus over wat we hier vaak noemen de scheppingsorde. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van iedere man, de man is het hoofd van de vrouw. Dat is alweer zo'n uitspraak die je dan wel moet lezen in het licht van de rest van de schrift hoor. Want in Genesis 1 en 2 wordt veel algemener gezegd dat God het hoofd is van en man en vrouw. Je moet dit absoluut niet verwarren met Genesis 3 vers 16, waar staat dat de man zal heersen over de vrouw. Dat is niet wat God daar verordent. Dat is een boosaardig gevolg van de zonde. Mannen die heersen over hun vrouwen, of over de vrouw in het algemeen, is een boosaardig gevolg van de zonde. Als onze lieve broeders van de SGP zeggen, de vrouw is niet door het heersersambt geroepen, dan wordt dat al weersproken door Genesis 1. Zelfs de Joden vonden dat al vervelend, dat het er stond, maar het staat er echt. Als man en vrouw geschapen zijn, worden ze samen geroepen tot regering over de aarde. En niet alleen de man. Samen zijn ze geroepen tot de regering over de aarde. De vrouw is dus ook tot het heersersambt geroepen. En dan moet u niet zeggen, ja, maar de zondeval is dus gekomen. Ja, die is er zeker tussen gekomen. Maar de zondeval tast niet de scheppingsorde aan. De zonde tast het hart van de mensen aan die onder die scheppingsorde gesteld zijn. En daardoor krijg je in Genesis 3 dat mannen nu de baas gaan spelen over vrouwen. En dat ook nog willen verdedigen met de Bijbel in de hand. Als je deze dingen wil begrijpen, zul je altijd moeten beginnen met Galaten 3, waar we aan het slot lezen, in Christus is nog man of vrouw. Dat is het uitgangspunt. In Christus is nog man, nog vrouw. In de scheppingsorde blijven de verschillen tussen man en vrouw. En moeten vrouwen geen mannen willen spelen en mannen trouwens ook geen vrouwen moeten willen spelen. Dat gebeurt namelijk net zo goed. Er zijn ook gemeenten waar de vrouwen het helemaal voor het zeggen hebben en nou de mannen hun mond dicht houden. En ieder moet blijven in de roeping waarin hij geroepen is. En dat onderscheid mag zichtbaar worden. Als dat onderscheid in het normale leven zichtbaar gemaakt wordt, doordat vrouwen altijd het hoofd gedekt hebben en mannen het hoofd ontbloot, dan moet je dat in de gemeente ook zo doen. En wij brengen dat echt niet in praktijk, doordat vrouwen ook nooit het hoofd gedekt hebben, maar alleen wel in de kerk. Dan zetten we de zaak op z'n kop, maar dat heb ik nogal duidelijk gezegd. Bovendien staat hij niet bij als ze in de kerk zitten, het staat erbij als ze bidden of profeteren. En omdat het van profeteren sprake is, is het heel duidelijk dat het hier niet gaat over zachtjes bidden. Het gaat erom, als een vrouw zich uit in de gemeente, laat ze dat doen op een wijze die bij een vrouw past. En als een man dat doet, laat hij dat doen op een wijze die bij een man past. In Christus is nog man of vrouw. Maar in de scheppingsorde blijven die verschillen bestaan. Anders zouden wij ook niet meer trouwen. Dan zouden die dingen, en sommige christenen hebben dat ook verdedigd, dan zou dat ook allemaal opgeheven zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Die scheppingsorde blijft bestaan. Nou, dat is in feite de hele simpele boodschap van wat Paulus hier probeert duidelijk te maken. Er zijn best een heleboel moeilijke vragen omheen te stellen. Daarom heb ik u al gezegd, ik las het bij een uitlegger die zei, dit is het moeilijkste gedeelte. Omdat wij de gewoonte van die vrouwen en de mannen in die tijd zo moeilijk kennen. We weten dus niet wat die Corinthiërs wel wisten. Wat gebeurde er nou precies fout? Maar ik heb u nu de uitleg gegeven zoals die door zeer veel uitleggers wordt gegeven. Van wat hier nou in feite aan de hand was. In Christus is nog man of vrouw. In de scheppingsorde zijn er verschillen. En die verschillen betekenen, moeten ook tot uitdrukking komen in het functioneren in de gemeente. Als een vrouw niet gedekt is, laat ze zich dan ook maar het haar laten afknippen. Als het voor een vrouw een schande is zich het haar te laten afknippen, zich te laten scheren, laat ze zich dan dekken. Want de man behoort zijn hoofd niet te dekken, daar hij het beeld en de heerlijkheid van God is. En de vrouw is dat in afgeleide zin. De vrouw is de heerlijkheid van de man. Nogmaals, uit Genesis 1 blijkt heel duidelijk dat de vrouw ook naar het beeld van God geschapen is. Dat geldt niet alleen voor de man. De mens, man en vrouw schiep hij hen. De mens is naar het beeld van God geschapen. Kijk, wij komen uit een cultuur waarin God ook zo vermannelijkt is. De oude man met de baard. Dat wij ook eigenlijk daar geen goede voorstelling mee van hebben. Wat het betekent dat ook vrouwen hun beeld in God kunnen terugvinden. Want God is geslachtsloos. God is niet man of vrouw. Daarom vinden wij in het Oude Testament, hoewel God altijd vader wordt genoemd, dat is zeker waar, en nooit moeder, en altijd hij en nooit zij, vind je zoveel typisch moederlijke trekken van God. God die troost als een moeder dat doet. Zo zegt hij letterlijk in Jesaja 66. Man en vrouw, hoewel er verschil is in de scheppingsorde, zijn beide naar het beeld van God geschapen. Dus maak geen 1 Korinthe 11 niet strenger dan de scheppingsorde zoals dat aangegeven was in hoofdstuk 1 van en 2 van Genesis. Nou, ik heb u al verteld dat wij sowieso niet doen wat hier staat. En dat maakt het toch moeilijk, want je zou kunnen zeggen, ja goed, als wij het dan niet goed doen, als wij dan niet doen wat er staat, wat zouden we eigenlijk nog wel moeten doen? Wat kunnen we dan überhaupt hier nog uit leren? Wel, weet u, als het gaat over de scheppingsorde, als het gaat over de relatie tot man en vrouw, zijn we ook weer altijd geneigd tot uiterste. Dat zit ons in het bloed. We hebben het eeuwenlang zo gedaan, volkomen tegen Gods gedachte in, dat de mannen de baas speelden in de cultuur. Ik heb zo vaak gedacht, als ik keek naar de kerkgeschiedenis, en ook trouwens naar de gewone politieke geschiedenis, maar zeker naar de kerkgeschiedenis, als er beter naar veel vrouwen was geluisterd, dan zouden heel veel dingen waar mannelijke ego's zo'n geweldige rol hebben gespeeld, zo nooit gegaan zijn. Natuurlijk, nu leven wij in een tijd waarin vrouwen ontwaken en dan slaan we heel makkelijk door naar het omgekeerde. En een enkele keer, niet zo vaak, maar een enkele keer zie je dat ook wel in christelijke gemeenten. Aan de ene kant moet je daar begrip voor hebben. Na zoveel eeuwen van wat toch in feite onderdrukking was, het monddood maken van vrouwen, slaan we heel gemakkelijk door naar de andere kant. En dat is waar vrouwen de baas gaan spelen. En beide, zoals het vroeger zo vaak gebeurde, tegen Gods woord in. En zoals het nu soms gebeurt, ook tegen Gods woord in. Beide is in strijd met dat belangrijke woord uit Galaten 3. En Christus is nog man of vrouw. Man en vrouw zijn voor God volstrekt gelijk. Gelijk in waarde. Gelijk in roeping. In verantwoordelijkheid, niet gelijk in positie, in gaven en talenten. Daar zou nog best een hele hoop over te zeggen zijn en er zijn natuurlijk ook best moeilijke vragen bij te stellen, maar die gaan veel verder dan 1 Korinthe 11, dat hoeven we nu niet allemaal te bespreken. Vragen zoals, maar hoe kan een vrouw dan in de gemeente functioneren? Er zijn heel veel kerken in Nederland mee bezig met die vragen. Sommigen, daar is die vraag nog lang niet aan de orde. Bij andere vrouw wel in het diakenambt, maar niet in het ouderlingenambt. Bij andere na heel veel vijven en zessen dan ook in het ouderlingenambt, in het predikambt. En daar gaan allemaal moeilijke, zware discussies aan vooraf. En de ene kerk duurt dat wat langer dan de andere. Maar na 25 jaar komt het uiteindelijk onherroepelijk bij elke kerk terecht. Zoals je dat ook nu ziet in elke keer het volgende stapje dat de SGP zet en dat proces gaat door. En dat kun je betreuren, maar niemand van ons heeft ook de wijsheid in pacht. Ik heb meer respect voor die worsteling dan om te zeggen van het gaat wel goed of het gaat niet goed. Want het is een worsteling. Als je ziet hoeveel bijbelstudies hieraan gewijd zijn, aan de positie van man en vrouw. De Nederlands gereformeerde kerken hebben een zeer, zeer uitvoerige bijbelstudie opgesteld die ook op het internet te raadplegen is over de positie van man en vrouw. Nou, je hoeft het daar niet allemaal mee eens te zijn, maar er is wel enorm veel studie aan verricht. Over wat alle bijbelteksten zeggen, maar ook wat de uitleggers daarover te zeggen hebben. Het is een geweldig hoop werk verzet. En wij zijn vaak nauwelijks bereid om ook dat werk te verzetten, want wij weten bij voorbaat al hoe het moet. En ik heb u straks al gezegd, ook als u zou denken, nou bij ons in de kerk gebeurt tenminste nog wat hier staat, Dan heb ik u straks al 3 redenen gegeven om u duidelijk te maken dat het bij u in de kerk ook niet gebeurt zoals het hier staat. Wat is het lastige ervan? Het lastige zit hem ook hierin. Er zijn een heleboel dingen die behoren tot een bepaalde cultuur. Daar heb je in de Bijbel ook voorbeelden van. Vanmorgen aan de studenten vertelde ik nog dat Isaac da Costa in 1823, toen hij zijn boekje schreef over de geest der eeuw, bezwaren tegen de geest der eeuw, verdedigde hij de slavernij nog. Een neger die slaaf was, die had eigenlijk geboft, want die was daarbij onder de zegenrijke invloed van de blanken. En als hij in zijn eigen cultuur leefde, dan had hij pech gehad. Nou, geen christen zou vandaag daar meer zo tegenaan kijken. Terwijl hij er toch talloze bijbelteksten voor kon aanhalen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. En er zijn voorbeelden van te over. Hoe komt het dat we zo letterlijk willen doen wat in 1 Korinthe 11 staat, maar in 1 Timotheus 2 vers 8 staat dat de mannen moeten bidden met opheffing van heilige handen. Nou, ik heb straks stiekem even rondgekeken, maar... Ja, wat zeggen we dan? Dan zeggen we, ja, maar het gaat niet om het opheffen. Het gaat om die heilige handen. Daar kon u wel eens gelijk aan hebben. Maar lees dan 1 Korinthe 11 net zo. Begrijpt u wat ik bedoel? Misschien nog niet. Waar het om gaat is, we zeggen, je moet dat niet zo letterlijk lezen, want wij leven in een andere cultuur. Wij doen dat niet zo letterlijk als het daar staat. Het gaat meer om de gezindheid erachter. Daar hebt u gelijk aan. De nadruk ligt daar niet op dat je je handen moet opheffen bij het bidden, hoewel er ook niks op tegen is hoor. Het gaat erom dat het heilige handen zijn, dat je eerlijk en oprecht voor God verschijnt. Daar hebt u gelijk aan. Maar het zou best eens kunnen zijn dat u 1 Korinthe 11 precies net zo moet lezen, dat u moet vragen, waar gaat het hier nou ten diepste om? Het gaat er hier ten diepste om dat, hoewel mannen en vrouwen gelijk zijn, mannen bidden en vrouwen, mannen profeteren, vrouwen bidden, vrouwen profeteren, en toch is er verschil. Niet alleen maar in het huwelijk, niet alleen in het gezin, ook in de gemeente. En daar kunt u nog een heleboel over doorpraten, maar daar gaat het nou verder in dit hoofdstuk allemaal niet om. Pak die boodschap eruit. Weet u, er staat in 1 Petrus 3 dat Sara haar man Heer noemde. Nou, hoeveel vrouwen zitten er in deze zaal die hun man Heer noemen? Behalve dan als ze in een jolige bui zijn. Niemand zou dat zeggen, zou het zelfs gek vinden. Zou het misschien zelfs wel onbijbels vinden. Dat is de manier van lezen van de Bijbel waar we allemaal aan meedoen. Waar we zeggen, luister, waar het om gaat is niet dat we dat letterlijk zo imiteren, maar dat we afvragen, wat is de geestelijke bedoeling achter die tekst? Ook dat zei ik vanmorgen tegen de studenten. Jullie grootmoeders wisten nog precies wat het betekent, dat vrouwen moeten onderdanig zijn aan hun mannen. Maar vandaag is dat zo moeilijk, omdat wij veel meer gewend zijn daaraan dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, ook in het huwelijk, dat ze samen optrekken, samen beslissingen nemen en dat ze dingen samen doen. En niet de vrouw alleen maar ja-knikker is naar de man toe, als dat al de betekenis van onderdanig zou zijn. Met andere woorden, Gods woord blijft altijd hetzelfde. De beginselen blijven hetzelfde, maar wij mensen blijven niet hetzelfde. En dus moeten we elke keer vragen, wat betekent Gods woord voor ons? Want Gods woord blijft hetzelfde, voor ons in deze tijd. Als dit schriftgedeelte betekent, vrouwen moeten hun hoofd bedekken en ze moeten dat in de samenkomst dus niet die hoofdbedekking afdoen, dan hadden wij er toch geen enkel probleem mee dat sinds mijn overgrootmoeders tot op heden al die hoofdbedekkingen in het dagelijks leven verdwenen zijn. Behalve dan in de kerk. Dan moeten we afvragen, is dit wat Paulus bedoelt? Niet alleen maar blindelings in praktijk brengen, maar je afvragen, wat bedoelt Paulus? Ik denk dat we vaak denken dat we heel eerbiedig met de Bijbel omgaan, terwijl dit soort klakkeloos imiteren, waarbij in feite het precies het omgekeerde eruit komt, zoals ik al probeerde duidelijk te maken, is helemaal niet zo eerbiedig. Dat is eigenlijk tegen God zeggen, ja, u hoeft er niet uit te leggen, we doen gewoon klakkeloos wat u zegt. Maar God verwacht dat we zonen en dochters zijn. Dat we, zoals Paulus er straks zei, wees verstandig. Luister naar wat ik zeg. Probeer te begrijpen wat ik bedoel. En neem niet klakkeloos onder ze over zonder dat te begrijpen. En met een heleboel dingen begrijpen we dat al. Als het over slavernij gaat, als het over opheffen van handen gaat. Als het gaat over je man Heer noemen. Nou, hier is het precies hetzelfde. U hoeft er niet met me eens te zijn. Maar zo denk ik eerlijk dat als je het woord van God met wat meer inzicht en aandachtiger leest, dat dit de gedachte is. En dat geldt ook in 1 Korinthe 14, maar daar komen we later over te spreken. Nou, ik heb u heel wat stof tot nadenken gegeven. En daar mag u straks ook vragen over stellen. Nog niet over 1 Korinthe 14, maar wel over dit gedeelte. Mijn diepste wens is, als ik nog even terug mag gaan, naar het slot van hoofdstuk 10. Ook naar dit gedeelte uit hoofdstuk 11, waar de volgende keer nog een paar meer dingen over zullen zeggen. Ook naar dit gedeelte in hoofdstuk 11. Ga terug naar hoofdstuk 10 aan het einde. Waarvoor doen wij dingen? Dat geldt aan de ene kant voor de vraag, waarom hebben nog zoveel vrouwen een hoed op, een sjaal op in de kerk? Maar ook, waarom hebben zoveel vrouwen die hoed of sjaal afgezet? Wat zijn onze motieven? Dat geldt bij alle dingen. Wat zijn onze motieven? Denken we God te dienen meer door iets op te zetten dan door iets af te zetten? Of hebben we überhaupt daar helemaal niet bij nagedacht? Doen wij dingen omdat de anderen het doen? Of doen wij dingen omdat iedereen het tegenwoordig zo doet? Dat is niet het motief. Ook hier is het motief, doet alles tot heerlijkheid van God. Maar denk wel na, God wil niet dat we klakkeloze slaven zijn. Hij wil dat als zoon en dochteren, als verstandige mensen, nadenken, waarom doen we dingen? Waarom draag je een hoofdbedekking naar de kerk? Of andere vrouwen, waarom dragen jullie geen hoofdbedekking naar de kerk? Denk na, begrijp waarom je dingen doet. Terwijl we in de praktijk moeten zeggen, zoveel mensen doen dingen alleen maar omdat de anderen het ook zo doen. Er is zo weinig persoonlijke oefening. Zo weinig persoonlijk onderzoek. Heere God, wat wilt u dat ik doe? Doe de dingen uit eer van God. Doe de dingen ook om daarmee aan anderen geen schade toe te brengen. Dat is ook van dit gedeelte de hoofdboodschap. God zegene zijn woord.